Welkom bij de Meer Business bij Bestaande Klanten podcast, waarbij we in gesprek gaan over duurzame omzetgroei door middel van klantbehoud.
Mijn naam is IJzerbleker en ik heb dit keer Rachelle Visser te gast van Matchday. Welkom.
Dankjewel.
Nou, misschien kun je kort even zelf voorstellen en wat doet Matchday precies, maar ook jouw rol als Revenue Operation Manager. Toch misschien wat onbekendere term buiten de SaaS-wereld. Wat je precies doet?
Ja, dat is helemaal goed. Goed, je zei mijn naam net al. Ik ben Rachelle Visser. Ik ben nu ongeveer een half jaar werkzaam bij Matchday, dus nog relatief nieuw bij Matchday. Hiervoor heb ik eigenlijk altijd in de software gezeten. Dus ik ben begonnen bij Workspace 365 in Nijkerk, wat voor een digitale werkplek zorgde. En daarna ben ik naar Amsterdam gegaan. En daar heb ik bij Brain Creators gewerkt, wat zich bezighield met een visueel AI-product. En nu dus sinds een half jaar bij Matchday. Wat doet Matchday? Wij helpen eigenlijk veel softwarebedrijven, maar ook bedrijven in andere branches om tot een voorspelbare sales pipeline te komen. En daar bedoel ik dan mee dat je uiteindelijk weet hoeveel meetings er binnenkomen en hoeveel je daarvan dan nodig hebt om uiteindelijk aan een aantal klanten te komen. Uiteindelijk willen we dus werken aan die voorspelbaarheid. Hoe doen we dat dan? We zorgen ervoor dat onze klanten aan tafel komen met hun ideale klanten en het gesprek op die manier kunnen starten. En dan nu dus als Revenue Operations Manager. Dat is een redelijk nieuwe rol ook binnen Matchday. Maar waar deze rol eigenlijk vandaan kwam, is dat dat we merkten dat het steeds belangrijker is eigenlijk om aan die voorspelbaarheid te werken. En wat onder voorspelbaarheid ligt, is voor een heel groot stuk data. Dus hoe zorg je dat je de belangrijkste data neemt en daaruit weet, hè, wat gaat hier uiteindelijk uitkomen. Dus dat is één gedeelte, maar daarnaast helpen wij klanten met veel meer. Dus wij zorgen één dat de meetings binnenkomen, maar daarna ga ik ook met de klant bezig om te kijken, nou, hoe zorg je nou voor dat van die eerste afspraak die je hebt, dat daar ook een vervolg uitkomt en dat daar vervolgens ook een klant uitkomt. Dus eigenlijk het stappenplan om daar aan te komen. Dus dit kan uitgeschreven worden. Dit is deels een proces wat je volgt, maar ook de onderliggende data daaraan. En de volgende stap daarna is natuurlijk, stel iemand die... Je hebt een goed gesprek gehad, maar hij is nu nog niet klaar om te kopen, als het ware. Hoe zorg je dan voor dat diegene uiteindelijk wel terugkomt? Dus wat kan je leren van die gesprekken om uiteindelijk ook de juiste data, de juiste informatie naar iemand te sturen om ervoor te zorgen dat hij uiteindelijk wel converteert? Dus om dat op die manier ook allemaal met elkaar te sluiten, dat hele proces.
Dat ik moet het zien als een soort coachende rol richting jullie klanten om te zorgen dat ze succesvol zijn in de leads die jullie aanleveren.
Ja, dat vat het goed samen.
En je zegt, joh, ik doe het nog maar net. Dat blijkt dat bij jullie ook inderdaad bestaande klanten een wat grotere strategische pijler zijn geworden. Hoe is dat zo ontstaan?
Nou, wat je eigenlijk ziet, uiteindelijk hebben onze klanten als doel om te groeien. Nou, hoe groeien, dat is in veel gevallen door meer nieuwe klanten te krijgen. Dat is dan voor onze klanten, maar dat betekent dat ze daar ook wel moeten komen. De afspraken die wij maken is daar een begin van. Maar als zij er uiteindelijk niet voor kunnen zorgen dat ze verder komen, dan betekent dat dat ze uiteindelijk ook niet tevreden zijn met de service die wij leveren. Dus die afspraken. Dus om het volledige uit die afspraken te halen en daar echt impact mee te maken, zien we vaak dat het ook nodig is om onze klantje daar nog een handje bij te helpen. Want we zien twee dingen. Je hebt inbound en je hebt outbound. Dus vaak zijn klanten gewend dat iets via inbound binnenkomt. Dus via op het bestaande netwerk, via evenementen. Maar dit zijn vaak potentiële klanten die al wel een bepaalde behoefte hebben. Wanneer wij via matchday met klanten of met potentiële klanten in aanraking komen, dan zien we dat ze nog niet bewust zijn van die behoefte. Dus dit is daarmee ook een heel ander proces wat je daarin moet volgen. Maar onze huidige klanten zijn daar nog niet altijd helemaal van op de hoogte. Of ze zijn er van op de hoogte, maar het is nog lastig om het uiteindelijk door te vertalen. Wij zien dat dus wel als heel belangrijk om ervoor te zorgen dat ook onze klanten langer bij ons blijven. En ze ook echt de impact gaan ervaren van de afspraken die wij uiteindelijk met hun potentiële klanten maken.
Ja, want zonder jouw rol had je waarschijnlijk veel meer discussie over de kwaliteit van de lead.
Precies, dan gaat daar heel erg het gesprek over met is dit inderdaad de juiste persoon of er is nog geen behoefte bij deze lead. Terwijl nu gaat het gesprek recht over hoe kunnen we ervoor zorgen dat als iemand deze behoefte nog niet heeft, dat we hier wel kunnen komen en hem uiteindelijk in een vervolg gaan krijgen. Dus natuurlijk gaat het ook nog wel eens over de kwaliteit van de lead. Want dat is nog steeds een heel belangrijk onderdeel ervan. Maar het gesprek gaat veel meer richting hoe zorg je ervoor dat je met deze lead naar een vervolg komt. En welke stappen zijn daar dan uiteindelijk voor nodig?
Jullie verkopen dan wel geen software, maar je werkt natuurlijk wel heel veel voor softwarepartijen.
Ja.
Dat hebben jullie ook laten inspireren door die SaaS-wereld? Wat heb je in jouw rol dan ook daarvan overgenomen?
Ja, zeker. Ik denk een hele belangrijke. Dat is dat een half jaar geleden toen ik net begon of daarvoor had ik het boek Revenue Architect van Jacco van der Kooi gelezen van Winning by Design. En wat hij eigenlijk uitlegt is dat als je een recurring business hebt, wat wij ook hebben, want we zijn maandelijks voor iemand bezig, dan betekent het dat je ook recurring impact moet leveren. Dus iemand moet daadwerkelijk de waarde ervaren van je product. Omdat wij ook binnen software heel erg zijn gegaan van een project één keer heel veel betalen naar heel veel recurring modellen, betekent dat nu dat iedereen ook heel makkelijk eigenlijk van een service af kan komen. Wat ook betekent dat je uiteindelijk maand over maand nu waarde moet gaan laten zien. Want als je dat niet doet, dan kan iemand per maand eigenlijk zeggen, ik stop ermee. Dus je moet elke keer weer die impact gaan leveren. En dat legt hij in het boek eigenlijk heel duidelijk uit, dat je dat meetbaar moet hebben. Wat in ons geval natuurlijk wel lastig is. Want we werken veel met mensen. En aan de klantkant zijn er natuurlijk bepaalde metrics. Maar hoe nemen wij die ook over? Want we hebben niet iets als een, we hebben uiteindelijk wel een customer health score. Maar dat is niet gebaseerd op gebruik van bepaalde features. Dus we proberen wel te kijken welke punten zijn meetbaar en hoe kunnen wij ook gaan kijken welke klanten zijn tevreden en ervaren veel waarde en bij welke klanten zien wij meer risico omdat ze minder waarde ervaren door bepaalde punten die wij dan wel kunnen meten of soms ook die wij wel kunnen voelen.
En hoe vaak heb je dan zo'n gesprek met een klant over met name die KPI's om het zo te zeggen, die meetbare punten?
We hebben sowieso eigenlijk bi-weekly, dus elke twee weken hebben we het over hoe gaat het met de afspraken die je hebt gehad. Dus uiteindelijk is conversie aan hun kant een hele belangrijke. Dus dat is één heel meetbaar punt. We hebben natuurlijk het aantal afspraken, dat kunnen wij altijd inzien, dat weten we eigenlijk gewoon. Maar daarbij kijken we ook naar waar we mee bezig zijn met een klant. Hoe kunnen we daar doorheen gaan? Dus als we met een bepaald playbook bezig zijn of het proces van die eerste meeting aan het verbeteren zijn, hoe gaat dat dan? Hoe snel komen we daar doorheen? Hoe snel wordt dat eigenlijk geadopteerd? Dus dit is ook voor een deel veel meer op gevoel gebaseerd. Maar dit geeft wel heel goed een risico aan als het niet geadopteerd wordt. Weten we, oké, iemand blijft graag volgens zijn eigen manier werken. In sommige gevallen gaat dat prima. Weten ze heel goed wat ze aan het doen zijn. Dat weten ze meestal heel goed, want ze zitten al heel lang in hun product natuurlijk. Dus ze weten heel goed wat ze doen en wat ze leveren. En in sommige gevallen leidt dat ook tot een hele hoge conversie en in sommige gevallen niet. Dan proberen wij daar dus een handje bij te helpen.
En hoe even een beeld te schetsen, hoe ver gaat dat helpen? Stel dat je merkt dat met name de verkooptechniekgesprekken niet super zijn. Gaan jullie ze dan helpen of adviseer je ze dan om een trainingsbureau bijvoorbeeld in te huren? Of andere dingen, als je echt iets constateert, hoe ver gaan jullie dan met helpen?
Op dit moment hebben we dat niet helemaal afgekaderd als in hoeveel tijd willen wij daar maximaal aan kwijt zijn bijvoorbeeld.
Ja, precies, maar, dat was mijn gedachte. Ja, dat komt zoveel tijd.
Ja, nee, dat is waar. Dat hangt van onze beschikbaarheid af, denk ik. Maar wij zijn daar op dit moment best wel bereid om daar ver in te gaan. Omdat we anders bang zijn dat ze misschien weggaan. Dus dit is niet helemaal afgekaderd, behalve als we zien dat iets zoveel tijd kost dat we dan toch verder moeten praten en kijken, is dit nog te doen? Maar aan de andere kant, met een uurtje per week, een half uurtje per week, kom je al een heel eind. Kunnen wij al samen gesprekken terugluisteren en kan je echt wel stapjes blijven nemen? Want wij zijn ook niet in de veronderstelling dat binnen een week alles staat en er niks meer veranderd moet worden. Want wij leren ook continu. Wij komen ook continu tot nieuwe inzichten. En al helemaal natuurlijk in de propositie van een klant, waar wij niet elke dag mee te maken hebben, is er voor ons ook gewoon een leercurve. Want wij weten ook niet alles. Dus door daar samen met die klant naar te kijken, hebben we aan de ene kant een adviserende rol. Maar ik denk dat het mooie eraan ook is dat je het heel erg samen doet. Want je bent samen aan het leren en je bent daarin ook echt van elkaar aan het leren.
Ja, je noemde al even het gedachtegoed van Jacco van der Pooi.
Ja.
Wat spreekt jou het meeste aan in zijn gedachten?
Ik denk dat het de hele cirkel rondmaakt. Dus waar eerder altijd van een funnel werd uitgegaan, waarin je kijkt naar de klassieke marketing en sales funnel. Dus er komen een aantal leads binnen via marketing, die gaan naar een volgende stap, die komen in gesprek en uiteindelijk komt daar een deal uit. Dat is eigenlijk hoe de klassieke funnel eruit ziet. Wat goed heeft gewerkt, denk ik, voor heel lang. Maar wat daarbij eigenlijk helemaal werd vergeten, dat waren die klanten. Dus nadat iemand het contract heeft getekend, dan is diegene een klant. Of er zit een bepaalde onboardingperiode natuurlijk bij. Maar waar liggen daar nog kansen? Dus hoe kunnen we aan de ene kant leren van klanten die we nu hebben om aan de voorkant beter de selectie te kunnen doen. En als ik zeg voorkant, dan heb ik het weer over het marketing en het sales gedeelte. Dus onze beste klanten. We zien dat binnen een bepaald stuk, binnen de software, doen onze klanten het zo goed. Zien we dat ze goed converteren, dat ze blij zijn. Oké, dat is heel mooi. Dan willen we daar meer klanten van. Maar dat proces moet wel gesloten worden. Want wat je vaak ziet gebeuren is dat bijvoorbeeld marketing draagt leads aan. Sales geeft geen terugkoppeling over hoe het is gegaan. Vervolgens gaan ze richting onboarding. Waarbij er ook weer informatie mist. Waardoor iemand weer opnieuw gevraagd wordt. Wat wil je hieruit halen? Nou ja, enzovoort, enzovoort. En vervolgens gaan ze door naar klant. Maar is vanuit onboarding weer niet alles netjes meegegeven. Dus ik denk dat het gedachtegoed van Jack van de Kooi heel erg dat hele systeem eigenlijk afsluit, waardoor je leert van bestaande klanten en daarmee ook weer je marketing en sales uiteindelijk verbetert. Maar dat niet alleen. Je kan ook kijken naar onze bestaande klanten. Hoe kunnen we daar meer uithalen? Dus ervoor zorgen dat zij de volledige waarde ervaren, maar misschien liggen er ook wel meer kansen dan waar wij ons nu bewust voor zijn. Dus hoe zorgen we ervoor dat we deze potentiële kansen ook in beeld krijgen?
En het is natuurlijk heel erg een beetje op de SaaS-wereld zijn model gericht. Ik zie hem langzaam steeds meer daarbuiten. Hoe zie jij die beweging? Is er ook ruimte in andere industrieën dan de SaaS-wereld voor zijn model?
Absoluut. Ik denk dat het heel goed zou werken zelfs. Want het is zo'n ook data-gedreven manier daaronder van denken. Dat is uiteindelijk als het ware de architectuur die je eronder wil draaien. En er zijn voor elk bedrijf altijd bepaalde datapunten die je daar aan de grondslag van kan leggen. Maar ook buiten de SaaS-wereld, wij zijn ook geen softwareproduct. Maar wij leren wel van onze klanten. Of ik hoop in ieder geval dat wij heel goed van onze klanten leren. En daar zijn we wel heel bewust mee bezig. Dus... ja, absoluut. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. En ook, hoe ga je daarmee om? Kijk, doe je af en toe een NPS-score bij je huidige klanten? Of bouw je hier iets structureels van om ervoor te zorgen dat dit een continu proces is om te leren van je klanten, ze tevreden te houden en er uiteindelijk ook voor te zorgen dat je er meer uit kan halen? Of hoe zorg je ervoor dat je klanten uiteindelijk ook weer andere potentiële klanten aandragen? Ik denk dat niet alleen binnen de softwarewereld kan, maar ook heel goed binnen een hoop andere sectoren. Of waar software heel erg mee bezig is, is bijvoorbeeld een proof of value. Dus een klein stukje om te laten zien, hè, hier kan je waarde van ervaren. Dat kan door middel van een free trial zijn. Er zijn een hele hoop mogelijkheden in, maar ook buiten de softwarewereld kan je kijken hoe kunnen we iets laagdrempeligs aan een potentiële klant geven of daar kan je wel commitment voor krijgen, want zonder commitment blijft iets ook heel, heel vrijblijvends eigenlijk. Maar hoe kan je wel met een laagdrempelig stuk bezig gaan, waarin ze direct zien, dit is de waarde die ik ervan zou kunnen ervaren. En daarop doorgaan. Dus dan maak je die eerste stap veel kleiner. En zo kan je uiteindelijk ook weer je conversie verhogen.
Je zei het al, jullie zitten ook op heel veel data, om het zo te zeggen. Zie je daaruit dan ook het groeipotentieel? Of zien jullie het groeipotentieel bij jullie bestaande klanten?
Ik denk dat als ik kijk naar, voor een deel wel. Dus als we het hebben over referrals bijvoorbeeld, dan zien we dat als onze klanten nieuwe klanten aandragen, dan is de kans dat deze uiteindelijk ook converteren tot klant veel groter dan wanneer wij ze helemaal nieuw binnenhalen. Dus we zien dat uit mijn hoofd in het afgelopen jaar ongeveer 60-66% van de referrals uiteindelijk ook een klant is geworden. Of in ieder geval richting onboarding is gegaan. Dit is daarbij ook zo hoog eigenlijk dat hier ligt dus enorm potentieel. Want iedereen die ze aandragen, die kunnen wij redelijk makkelijk converteren. En als je dan kijkt naar wat voor groeimogelijkheden liggen verder bij onze huidige klanten, als in dat hun account groter zou worden, dan kijken wij wel naar wat hebben zij nu wel en wat hebben zij nu niet. En op dat nu niet, daar zijn we ons wel bewust van dat daar eventueel nog kansen liggen om verder meer uit te halen.
Ja, precies. Nou, je bent er een tekening mee bezig. Heb je ook dingen waarvan je zegt, joh, dat werkt helemaal niet bij bestaande klanten?
Dat werkt helemaal niet bij bestaande klanten. Ik ga heel even terugdenken, want we hebben zeker ook een hele hoop dingen geprobeerd die misschien nog niet... Ja, ik denk dat iets wat we wel echt geleerd hebben is dat je moet denken ook aan segmentatie. Dus ook wij hebben een hele hoop verschillende klanten in groottes. Dus sommige die hebben misschien 10 mensen zitten, andere zijn een club van 70 of 100 man. Bij de kleinere klanten doe je een hele hoop andere dingen dan bij een grotere klant. En je hebt niet één manier die werkt. Dus als je het hebt over een datastructuur neerzetten, wanneer er een team is van 3 man wat met elkaar samenwerkt, is data belangrijk, maar de communicatie tussen hun zal altijd heel snel gaan. Terwijl als je een team hebt van 20 man, betekent het dat je dit nog veel meer in processen zou moeten gieten. Wanneer ik ga proberen een proces te gieten of een proces neer te zetten voor een driemans team, dan heeft dat niet zo heel veel nut. Dan ben ik het eigenlijk ingewikkelder aan het maken dan dat nodig is. Dus dat er één manier van werken is, dat zou ik heel graag willen, want dat zou het voor mij makkelijker maken, ja. Maar dat is er niet. Dus we moeten ons wel altijd bewust zijn van wie hebben we ons voor ons en waar is iemand echt bij geholpen, in plaats van dat ik denk, zo zou het moeten en dit gaat ook bij jou werken.
Precies, als je nu helemaal van scratch af aan zou kunnen beginnen bij een ander bedrijf of hier, ja, waar je nu zit, wat zijn de eerste drie dingen, dus wat voor advies kun je mensen meegeven die je moet inrichten om succesvol te zijn met bestaande klanten?
Ik denk eerst kijken naar wat weet je überhaupt op voorhand van je bestaande klanten. Dus welke informatie is al inzichtelijk en welke informatie mist er nog? Want wat je vaak ziet is dat de informatie over bestaande klanten zit veel nog in mensen hun hoofd. En dit moet ergens staan, zodat als iemand nieuw begint, dat dit ook ergens is gewaarborgd. En informatie is nu in het... ja, met AI tot onze beschikking natuurlijk nog veel, je kan er nog veel makkelijker alles op analyseren. Dus om dit überhaupt ergens te hebben staan, dat is echt stap 1. Dus wie zijn onze klanten en wat weten we over onze klanten en wat weten we nog niet wat wel belangrijk zou kunnen zijn? Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is om daar te beginnen en vanuit daar is het kijken, oké, wat bieden wij onze klanten nu wel en wat bieden wij onze klanten nu niet. Maar ook kijken naar het segmenteren van de klanten. Dus ik gaf net al aan dat iemand die 3 man heeft zitten, zal op een hele andere manier te werk gaan dan iemand die 70 man heeft zitten. Dus door ze ook in een soort groepjes te zetten, kan je uiteindelijk wel verschillende manieren van processen op hun toespitsen die hopelijk dan ook relevant zijn. Dus weten wie onze klanten zijn, vervolgens ja, wat weten we over onze klanten en ze gaan segmenteren zodat er wel volgens een bepaalde structuur gewerkt kan worden.
Ja, nou dat is mooi dat je het segmenteren noemt, want de vorige podcast ging volledig over klantsegmentatie. Dus voor de luisteraars, als die dat ook willen horen, dat was met Fred Bouwman van Axel Nobel, waar hij dat daar heeft ingericht. Dus mooi om dat bij jou ook weer terug te zien te komen. Dus dat segmentatie is bij bestaande klanten gewoon heel erg belangrijk.
Absoluut. Dus het is kijken naar hoeveel potentie zit er uiteindelijk in een klant ook. En daarmee kan je ook weer bepalen hoeveel tijd wil je uiteindelijk in een klant steken. Dus wanneer iemand al heel veel afneemt en er heel veel potentie zit, kan ik ook veel meer tijd natuurlijk uit mijn agenda vrijmaken om ervoor te zorgen dat ik deze klant nog meer tijd geef eigenlijk. Dus dit is belangrijk voor hoeveel tijd geven we diegene. Maar ook hoe gaan we om met bepaalde klanten. Dus een klant A, die spreken we misschien veel meer dan een C-tiered klant. Maar dit begint ook al aan de voorkant. Dus aan de voorkant kan je ook al rekening houden met A, B en C klanten. En op wat voor manier nodigen we iemand uit? Waar willen we iemand allemaal bij betrekken? Dat zal op een veel persoonlijkere manier gaan bij iemand die in tier A zit dan iemand die bijvoorbeeld in tier C zit.
Ja, nou mooi om die rode lijn van klantsegmentatie nu op dit moment door de podcast heen te zien. Ik wil je bedanken voor jouw openheid, ook hoe jullie het hebben ingericht met bestaande klanten. Dankjewel.
Geen probleem. Leuk dat ik met je mocht praten.
Dank voor het luisteren naar de podcast Meer Business uit bestaande klanten. Wil je geen aflevering missen? Abonneer dan op dit kanaal. Onthoud, meer business zit vaak in je bestaande klanten. Je moet alleen de sleutel weten te vinden.